Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Meijeren uit Schraveland zal voorgaan. Vorige week zondag is er via de folder aandacht gevraagd voor een goede investering in uw huwelijk door het volgen van de cursus Hart voor je huwelijk. En deze folder ligt nog in de lectuurbak bij de uitgang en in het baken. En tot aanstaande donderdag 7 maart kunt u zich nog opgeven bij de familie van Blijdenveen of van Esseveld. Hartelijk welkom. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 61, vers 3 uit de bundel Weerklank. Laat mij op mijn biddend vragen al mijn dagen wonen in uw tent, o Heer. En dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 25. Psalm 25, vers 2 en vers 3. Wij zingen Psalm 25, vers 2 en vers 3. Wij doen vanavond belijdenis van het geloof en daarna zingen we Psalm 100. Psalm 100, vers 1 en vers 2. Doen we met elkaar belijdenis van het geloof met woorden uit de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden om Gods geest en een zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Trouwe God, hemelse Vader, wij willen u danken. Wij willen u danken dat u ons vanavond hier bij elkaar geroepen hebt. Rondom uw woord. We danken u dat u dat schenkt. Dat u ons daarin tegemoet komt. Dat wij niet zomaar wat rondtollen in deze wereld, maar dat wij richting krijgen. Wij bidden u, goede God, wilt u ons dat ook geven vanavond? Een woord, een lied, iets dat oplicht van u, waarmee we verder kunnen. U weet wat we daarin nodig hebben, Heere God, een woord van bemoediging. Een spiegel, aansporing. Wilt u dat schenken in heel deze dienst? Trouwe God, wij willen u belijden dat wij zondige mensen zijn en dat wij tekortschieten naar u en naar anderen. Wilt u ons dat vergeven? Wilt u ons vergeven in de naam van Jezus Christus, uw Zoon? In deze tijd leven wij toe naar Goede Vrijdag en Pasen, het grote wonder van uw liefde en trouw. En wij bidden u, mogen wij daar ook keer op keer van doordrongen worden? Wilt u ons hart daarmee vervullen? Wilt u ons leren zien hoe goed u bent en hoe lief u ons heeft, ondanks wie wij zijn? Wij prijzen uw naam om hem, om uw grote trouw. Trouwe God en Vader, geef ons vanavond aandacht en concentratie. Er is genoeg geluid om ons heen. Wilt u daar doorheen spreken? Wilt u ons vasthouden? Wilt u ons richten op u? Wij willen u bidden voor hen die buiten feest vieren. Wij dragen hun levens aan u op. Trouwe God ontfermt u zich over hen. Wij geloven dat uw geest op de vreemdste plekken mensen kan roepen. Dat u op de vreemdste plekken werkt en kunt werken. En wij bidden u, wilt u dat doen? Grote God, wij willen u danken. Danken dat wij hier vanavond bij elkaar mogen zijn. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Here. Amen. We lezen vanavond uit Lucas 4. Lucas 4 vanaf vers 14. Lucas 4, vers 14 tot en met vers 30. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagogen waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: U zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: Voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat de grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat, bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman, de Syriër. En allen in de synagogen werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En zij stonden op, dreven hem de stad uit, brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van die steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Hier eindigt de schriftlezing, het woord van God. Laten wij nu met elkaar gaan zingen als voorbereiding op de preek uit de bundel Weerklank, lied 493. Lied 493, vers 1, 2 en 5. Na de preek zingen we Psalm 146. Psalm 146, vers 1, 5 en 6. Gemeente van Jezus Christus. Sinds zijn doop is Jezus nog niet thuis geweest in Nazareth. Maar op een dag keert hij dan toch terug naar zijn woonplaats. En hij gaat naar de synagoge. Hij komt thuis. En alle ogen zijn in spanning op hem gericht, zegt Lucas. En wij zien het ook gebeuren. Als het moment is gekomen dat uit de Bijbel gelezen wordt en er een uitleg wordt gegeven, dan staat Jezus op. Er wordt een boekrol aan hem gegeven, Jesaja. Hij rolt en hij leest. De geest van de Heere rust op mij. Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het evangelie te brengen. Om aan gevangenen hun vrijlating te bekend te maken. Aan blinden het herstel van hun zicht. Om aan onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een jaar van het welbehagen van de Heere uit te roepen. Jezus geeft het boek terug. Hij gaat zitten. Alle ogen zijn op hem gericht. En het is doodstil. Niemand kucht. En er kraakt geen stoel. En dan zegt Jezus: heden hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. En er gaat een golf van opwinding door die synagogen. Er klinkt steeds luider geroezemoes van goedkeuring en blijdschap. Verrast, verwonderd over wat Jezus hier zegt. Ze breken net niet uit in applaus. Wat zegt Jezus nu? Die woorden uit Jesaja zijn een soort troonrede. Zijn programma. Dit is wie hij is en wat hij komt doen. En daarom het jaar van het welbehagen van de Heere. Een genadejaar, zoals er staat in wat Jezus leest. De tekst van Jesaja is een tekst over de Messias, de lang beloofde, waar men vol spanning op zit te wachten. Want als de Messias zal komen, zou het jubeljaar, het jaar van welbehagen van de Heere, aanbreken. Een jubeljaar voor goed. Een nieuwe tijd van Gods Koninkrijk. En Jezus zegt: het is zover. Gods nieuwe tijd is begonnen. En die lang beloofde Messias ben ik. En die Messias neemt het in de woorden van Jesaja op voor de armen die honger hebben. Gevangenen die waarschijnlijk als slaaf verkocht zullen worden. Blinden aan de bedelstaf. De Messias komt op voor de armen, voor hen die met lege handen staan voor God. Hij bekommert zich om mensen die gebroken zijn. Die het niet meer zien zitten en God kwijt zijn. Die verblind zijn door geld, macht, eer. Om hen de ogen te openen. Om hen die gevangen zijn en onderdrukt zijn in kwaad, in onrecht en zonde, te zeggen dat ze vrij zijn en vergeven. Een nieuwe tijd, Gods tijd, aangebroken in deze Jezus. Wat een geweldige woorden die Jezus uitspreekt. Zouden de mensen dat nu echt hebben doorgehad? Jezus de Messias. En wat het betekende dat hij zei. Of was voor hen Gods nieuwe tijd vooral de verdrijving van de Romeinen? Herstel van het koningshuis van Israël. De glorie van weleer. Wie weet hoorden ze het maar half. Maar ze dachten, hoe dan ook, Gods nieuwe tijd is op een of andere manier aangebroken in deze man. Zoveel is wel duidelijk in wat hij zegt. En iedereen is verwonderd, oprecht blij met wat Jezus zegt. En toch, er ontstaat een vreemde sfeer in die synagoge. Er is iets wat gebeurt waardoor Jezus zich geroepen voelt scherp te spreken en terecht te wijzen. Het is ons misschien wel opgevallen dat gedurende wat we hebben gelezen in Lucas de sfeer totaal omslaat. Dat de verheugde gemeente in Nazareth wordt tot een woedende menigte. En dat Jezus, die eerst op handen wordt gedragen, bijna wordt gegrepen en in het ravijn wordt gesmeten. Wat gaat er mis daar in Nazareth? De mensen zeggen tegen elkaar: is hij niet de zoon van Jozef? Dit is toch Jezus van de timmerman? Je weet wel, daar heb ik nog mee op school gezeten. Mijn buurman is een neef van hem. Hij heeft nog met zijn vader bij mij aan de dakgoten gewerkt. Die kennen we. Het is er een van ons. Is hij niet de zoon van Jozef? Wat betekent dat, dat ze dat zeggen? En Jezus voelt dat aan en hij zegt: jullie zullen wel denken, dokter, genees jezelf. Doe alles wat u elders gedaan hebt in Capernaum, ook hier in Nazareth, uw vaderstad. Met andere woorden, u bent wel wat aan uw vaderstad verplicht. U bent immers een beetje van ons. Voor de bewoners van Nazareth spreekt het voor zich dat zij rechten op hem kunnen laten gelden. Kunnen claimen. Ze kennen Jezus. Hij is in hun midden opgegroeid. En nu is hij thuis. Eindelijk een profeet die Nazareth op de kaart kan zetten. Eindelijk een profeet waar we een beetje profijt van kunnen hebben. En dat is hij ook wel verplicht. En daar verzet Jezus zich nu uit alle macht tegen. Tegen die claim op hem. Tegen de gedachte: hij is van ons. En hij zal bij ons de beste dingen doen en spreken. Hij is van ons en voor ons in de eerste plaats. Hij zal zich wel laten kneden naar onze belangen. Naar onze wensen. Jezus antwoordt scherp. Een profeet is nooit geliefd in zijn vaderstad. Elia, er waren veel weduwen in zijn dagen, onder zijn volksgenoten, maar hij werd gezonden naar een weduwe over de grens, een buitenlandse. Elisa, er waren veel melaatsen in zijn tijd onder zijn volksgenoten, maar Naaman, een Syriër, werd genezen. Met andere woorden, een profeet bekommert zich niet automatisch in eerste instantie om zijn stadsgenoten, zijn volksgenoten. De profeet doet niet aan privileges. Hij laat zich niet kneden. De profeet gaat daar waar God hem zendt en spreekt dat wat God wil dat hij spreekt. En als de profeten zo waren, dan zeker deze Jezus Christus, Gods enige geboren zoon. De profeten praten niet naar de mond. Ze zijn niet bang om zich onmogelijk te maken bij hun eigen mensen. Elia, haalde het bloed onder de nagels van de regering van koning Agab. Jesaja, de man die Jezus citeert, liep 3 jaar naakt door Jeruzalem, tot grote ergernis van iedereen. Dit waren eigenzinnige, eigengereide, totaal onafhankelijke mensen. Mensen tot het absolute gedreven door het woord van God. Alleen afhankelijk van hem. Niet te claimen. Mensen waarvan je voelt dat met een schouderklopje, een kopje koffie, een cadeautje, een beetje gezelligheid, niet de scherpe randen ervan af worden gehaald. Mensen ongevoelig voor ons kent ons. Ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij. Onafhankelijk zijn ze. Ze houden zich niet aan onze voorwaarden. Profeten riepen vaak op tot omkeer en schuwden geen stevige kritiek. Oordeel in de naam van God. Oordeel over Israël. Niet Egypte, Babel, Assyrië, ja ook. Maar eerst Israël. Daarmee maak je je niet populair natuurlijk. Anderen bekritiseren is prima. Maar van je eigen volk moet je afblijven, beste profeet. De profeet is kritisch in Gods naam. En hij spreekt van schuld. Jouw schuld. We leven in een tijd waarin we dat misschien moeilijk verdragen. Tenminste, schuld is prima, maar wel altijd de schuld van de ander. De regering heeft het gedaan. Of de populisten, de onderbuik, de wereld, de elite, de kerk. Je manager op je werk verziekt altijd alles. Maar je klasgenoot is toch begonnen. Is dat niet soms terecht? Ja. Je kunt er niks aan doen als een dokter een fout heeft gemaakt. Als je bedrogen bent, noem maar op. Er zijn situaties waarin je slachtoffer bent. Maar het kan ook gemakkelijk zijn. De gemakkelijke vingerwijzing naar de ander. En de profeet duldt dat niet. Had Israël soms niet te klagen over anderen, over de agressieve buitenlandse veroveringspolitiek van Babel, die voor honger en geweld zorgde in heel de regio? Ja, natuurlijk. En toch zegt de profeet keer op keer in naam van God: dat zal allemaal best, maar ook jullie. Jullie leven in onrecht. Jullie laten je niets gelegen liggen aan Gods woord en zijn gebod. Jullie hebben geen oog voor de armen, voor de vreemdelingen, de weduwe. God kijkt naar jullie hart. Kom tot inkeer. De profeet dwingt om jezelf onder ogen te komen voor het aangezicht van God. En Jezus stelt zich in Nazareth voor als een dergelijke profeet. En daarom is hij niet welkom. Daarom wil men hem weg hebben. Hij is te kritisch. Is Jezus op die manier welkom bij ons? De profeet, Gods woord, dwingt je om jezelf onder ogen te komen voor God. Niet om vervelend te doen. Altijd uit eeuwige liefde. Maar gloeiende liefde kan pijn doen. Mag Christus ons zo raken in onze trots? Zo dicht op de huid komen dat je hem eigenlijk van je af wilt slaan. als een vervelende horzel. Mag hij de weg wijzen waar we eigenlijk geen zin in hebben? Een weg die te veel moeite is of te veel kost? Mag hij van ons een kant aanwijzen die we het liefst een beetje wegmoffelen of overheen praten? Is hij op die manier welkom? Misschien zijn we wel niet zoveel anders dan daar in die synagoge. En willen we deze Jezus het liefst als een lastige horzel van ons afslaan? Het moet namelijk wel gezellig blijven in Nazareth. Toe nou, je bent er toch een van ons. Maar God doet niet aan ons, kent ons. De mensen in de synagoge, wij hebben geen streepje voor bij hem. Wij zijn niet meer dan de Naaman de Syriër, de buitenlandse weduwe of wie dan ook. Wij kunnen niet denken dat God van ons is en van hen, wie dat dan ook zijn, niet. Is het ook niet belangrijk om te onthouden in onze omgang met anderen? God bekommert zich net zo om hen als om ons. God bekommert zich ook op Naaman de Syriër, de buitenlandse weduwe, collega's, teamsgenoten, dorpsgenoten, noem maar op. Zijn liefde gaat net zo naar hun hart uit als naar ons hart. God is niet van ons. Christus is niet van ons. We hebben geen zeggenschap over hem. Onze mening over hoe en wat hij zou moeten zijn, die doen er niet toe. Daar is God te verheven voor. Daar is Christus te verheven voor. En dat is misschien wel een hard gelach voor ons. We hebben onze mening klaar. We willen graag meepraten. Onze voorwaarden inbrengen. Maar echt, er is geen medezeggenschapsraad bij God. God is niet van ons. Christus is niet van ons. Niet in te kapselen in onze wensen en belangen. Jezus is de profeet. Onafhankelijk, vrij. In Nazareth loopt het uit de hand. De mensen worden woedend. Wat verbeeldt deze zoon van je weet wel, Jozef de Timmerman, zich wel? Ons de les te lezen? Denkt hij dat hij beter is dan wij? Zou God ook begaan zijn met die vervloekte Romeinen? En ze willen hem in razende woede van de heuvel gooien. Lynchen. Maar het lukt ze niet. Nog niet. Golgotha is nog ver. En hier toch ook ineens heel dichtbij. Christus is niet te grijpen. Die tijd is nog niet gekomen. Hij laat zich op een gegeven moment wel grijpen. Door de mensen. Door ons. Als een lastige horzel doodslaan. Van de heuvel gooien op de rotsen. Nagelen aan het kruis. Ter vergeving voor Nazareth. Ter vergeving voor ons. De mensen willen hem pakken, maar het lukt hem niet. En dan staat er iets bijzonders. Jezus loopt midden tussen de woedende menigte door, weg. Hij wordt met geen vinger aangeraakt. Alle klauwen die hem willen grijpen, die grijpen mis. Christus is vrij. Veel te groot voor onze vingers. Zoveel verhevener en groter dan wij. De Heere God is niet een goeie vader in de hemel die zich als goede buur laat kennen in Jezus Christus. Jezus is in Lucas 4 bij uitstek niet die goede buur. Hij is de profeet. Vrij loopt hij weg, onafhankelijk. De Heere God is vol liefde. Hij is gekomen in Jezus Christus vol liefde. Hij is gekomen om ons te dienen met zijn leven. Hij levert zich aan ons uit, tot de dood aan toe. Zo begaan is hij, zo nabij. Maar bij elke stap die Jezus Christus zet, blijkt ook dat hij de verhevene is, dat hij vrij is. Alles gebeurt omdat hij het wil. God gaat zijn gang, zijn ongekende gang, vol majesteit. Zo staat er in het lied. En zo is het. Zo zie je Jezus vertrekken, tussen de menigte door. Vol majesteit. Vrij. Maar is dat goed? Is dat goed nieuws? Die verhevenheid, die vrijheid die Jezus laat zien. Ja. Het is onze redding. Zo is Hij onze redding. Want stel nu dat wij God, dat wij de Heere Jezus wel in onze grijpgerage vingers kunnen krijgen. Dat wij Hem kunnen vormen en kneden naar onze wil. Dat we Hem zouden kunnen claimen. Dat wij werkelijk iets te zeggen zouden hebben over Hem. Dan zou de verlossing, Gods Koninkrijk, te gronde gaan. Wij zouden eigenhandig de verlossing om zeep helpen. Want wat wij in onze vingers krijgen, gaat kapot zonder Gods geest. Waar wij het voor het zeggen krijgen, blijft niets heel. Zonde, kwaad, eigenbelang, onrecht zal het vernietigen en saboteren. De vrede zal niet dagen en wij blijven gevangen in zonde en kwaad. Dat is toch de geschiedenis van mensen, van ons. Maar nu lezen wij dat Christus zich niet laat grijpen. God is vrij, niet afhankelijk van ons, niet in onze vingers. We hebben niets over Hem te zeggen. En juist zo kan Hij ons redden. Kan Hij deze wereld redden en herscheppen. Jezus loopt weg, ongehinderd door de woedende menigte heen. Ze kunnen niet bij Hem komen op een of andere manier. Er is blijkbaar een soort ruimte om Hem heen, waardoor men niet bij Hem kan komen. Maar die ruimte, die kan wel gevuld worden. Door wie? Door ons. Door leerlingen. Door discipelen. Door mensen waarover Jezus spreekt met de woorden uit Jesaja. Mensen met lege handen voor God. Voor hen die blind zijn en God niet meer zien. Voor hen die zich schuldig weten, gevangen in zonde en kwaad. Kortom, voor hen die verlangen naar het welbehagen van de Heere. Het jaar van het welbehagen in deze Jezus. Gods vergeving nu en zijn verlossing straks. En weet je, als je in de ruimte staat rondom Jezus, word je een beetje vrij. Zoals Hij vrij is. Vrij van onze claims. Je gaat vrijer in de wereld staan. Tussen mensen. Je wordt misschien een beetje ongrijpbaar voor je omgeving. zoals Jezus ongrijpbaar is. Jij gelooft in God? Waarom dan? Hoezo dan? Je wordt er een beetje ongrijpbaar van. Mensen begrijpen je niet. Je wordt vrij van de claims van deze wereld. Vrij van de claims van mensen, van bladen, van magazines, van tv-programma's. Vrij van de claims die de geesten van deze tijd op je kunnen maken. Over hoe je je leven zou moeten leven. Omdat je weet dat voor de werkelijke dingen, voor de zaken van het hart, de vrede uiteindelijk alleen in God te vinden is. Het kan je overkomen dat je dan op je werken om je heen kijkt en denkt, die red race van carrière, ik snap het niet meer zo goed in het spoor van Christus. Als je de verhitte meningen leest in de krant of op Facebook, denkt, hebben wij de verlossing dan van de politiek te verwachten? Vrij. En daardoor ongrijpbaar, een beetje vreemd voor je gevoel. Want je past soms niet meer in waar mensen zich druk over maken. Ben je links of rechts? Voor of tegen? Waar hoor je nu echt bij? Nou, bij de levende Heer. Wij kunnen hem niet grijpen en claimen, maar in zijn grote liefde en trouw grijpt hij en claimt hij ons. Psalm 100. De aarde is zijn rijksdomein en wij zijn de schapen van zijn weide. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Eeuwige God, barmhartig Vader in de hemel, wij willen u danken. Wij willen u danken voor de redding in Jezus Christus. Wij willen u danken dat we daar niets over te zeggen hebben. Wij willen u danken dat u onafhankelijk van ons uw gang gaat, maar toch, Heere God, alles richt op ons heil, op ons behoud, vanuit uw grote liefde. Wij bidden u, mag dat geheim dat wij hier elke zondag met elkaar mogen delen, met ons meetrekken, deze lijdenstijd in. Dat we daarin ook dieper mogen doordringen. Heere God, uw trouw in Jezus Christus is zo groot, daar raken we nooit op uitgekeken. Wilt u ons daar telkens weer nieuwe kanten van doen laten zien? Wilt u ons daar telkens weer mee aanspreken? Wij bidden u, grote God, voor de week die wacht. Wilt u met ons gaan op ons werk, op school, thuis? Heere God, u weet waar we mee bezig zijn, waar we ons druk over maken. U weet waar we ons druk over maken met grote vreugde. U weet ook van een drukte die als een last kan werken en beklemmend kan zijn. Wij bidden u om de ontferming over ons leven daarin, om uw zegen en uw nabijheid. Dat bidden we ook voor hen die ziek zijn. Voor hen die moeilijkheden kennen, die zich zorgen maken. Voor hen die leven in gespannen situaties. Wij bidden nu voor hen die leven in de schaduw van de dood. Heere God, u ziet en doorgrondt ons. En u weet wat wij nodig hebben. Wilt u daarin met ons zijn? Bij elke stap die we zetten, wilt u ons begeleiden op de wegen die we gaan en ons leiden op uw weg. Wij bidden u voor uw gemeente, hier. Wij danken u dat u hier een gemeente verzamelt rondom uw woord. Zend haar uw geest. Geloof, hoop en liefde, keer op keer. Wij bidden u voor uw wereld. Zij is gebroken. Zij is in nood. Laat de vrede dagen, goede God. Laat uw dag komen. Dat deze aarde herschapen zal worden. En dat uw mensen mogen leven in vrede en vrede en recht tot eer van u. Maar tot die tijd, goede God, wilt u ons mensen schenken die tekenen van u zijn. In woord en gebaar, op al die plekken van honger, van oorlog, van onrecht. Wij bidden u ook, wilt u ons de ogen openen voor waar wij iets kunnen betekenen voor een medemens om ons heen. Grote God, Wij willen u danken. En wij leggen deze dag in uw handen. Wij gaan zometeen slapen. Wij moeten zometeen slapen. Want we zijn zwak en menselijk. Wij kunnen niet zonder. Maar u slaapt en sluimert niet. U houdt deze wereld in uw hand. U houdt ons leven in uw hand. En daarvoor danken wij u uit de grond van ons hart. Hoor ons. In Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden en de collecten staan aangekondigd op de weekbrief. En daarna zingen wij een lied dat vaak wordt gezongen bij de ingang van de lijdenstijd. Uit de bundel Weerklank, Weerklank nummer 139. Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. We zingen Weerklank 139 na de collecten. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.